Misschien als jij die schaamte ervaart in je leven, dat dat dan dat jouw pad is. Dat dat dan jouw pad is om dat helemaal te omarmen om jezelf. En dat we dus hier op aarde zijn om te leren om helemaal van onszelf te houden. Van oké, ik ben misschien nu op dit moment niet waar ik uiteindelijk zou willen zijn, maar dit is wel op dit moment nodig om daar te komen.
De Vuur en IJs podcast. Welkom bij de Vuur en IJs podcast. Mijn naam is Daan van de Konijnenburg en samen met Luc Berends begeleid ik jou naar een vrijer en energieker leven door alles te omarmen wat in jezelf leeft. Je vuur en je ijs, je liefde en je angst, dat waar je naartoe getrokken wordt en dat waar je liever niet naartoe gaat. Als je alles leert omarmen en alles kunt zien zoals het is, dan ga je zien dat het er allemaal is om jou te dienen. En om daarin te begeleiden, zijn wij er. Welkom bij de Vuur en IJs podcast.
De Vuur en IJs podcast.
Hallo, als je luistert naar de Vuur en IJs podcast. Vandaag heb ik in de podcast Alex Verhoek. Ja, dan moet ik altijd iemand gaan voorstellen. Maar hoe doe je dat met iemand die je eigenlijk helemaal niet zo goed kent, maar die je wel heel inspirerend vindt tegelijkertijd? Dus ik laat het Alex zo meteen zelf doen. Ik ken Alex in ieder geval, denk ik, nu een jaartje of twee. Maar ik kom hem eigenlijk alleen maar tegen bij retreats waar hij ondersteunt, retreats van Casper van der Meulen, waar ik graag bij ben. Dus Alex, welkom. Fijn dat je in de podcast wilde zijn.
Ja, dankjewel. Zo, mijn hart gaat eventjes een beetje omhoog, mijn hartslag. Ja. Maar ja, dankjewel voor deze mooie aankondiging. En ja, dat klopt helemaal. Wij zien elkaar niet zo vaak. Maar als we elkaar zien, is het altijd, altijd een groot feest. Eigenlijk, ja. Omdat we elkaar tegenkomen op mooie plekken.
Zo, echt wel.
Ja, bij de retreat van Casper. Ja, ik zal me even kort voorstellen. Ik ben dus Alex. Ik ben net 29 jaar geworden. En ja, het voelt voor mij alsof ik al een soort van drie levens heb geleefd in één leven. En ik ben opgegroeid op de Bible Belt, op de Veluwe, in een klein dorpje. En ja, ook echt letterlijk in de Bible Belt. Dus ik ben geboren in een heel christelijk gezin. De eerste 16 tot 18 jaar van mijn leven naar de kerk gegaan. En op christelijke scholen gezeten. En op een gegeven moment kwam er een moment, toen ik ongeveer 14 was, toen was ik niet meer te houden op mijn christelijke middelbare school. En toen zeiden ze van, als er nog één keer iets misgaat, dan moeten we je wegsturen. Dus toen zeiden mijn ouders van, oké, wat we gaan doen is, we gaan je overplaatsen naar een andere school. En toen ging voor mij eigenlijk een hele nieuwe wereld open, omdat ik naar de grote stad ging. En dat was dan Zwolle. Dus dat is niet per se een hele grote stad. Maar voor mij was dat echt een hele, hele grote omslag.
Yeah.
En toen, wat ik zei, er ging een hele nieuwe wereld voor me open. Ik ging daar lekker verder met mijn middelbare schooltijd. En toen ik daarmee klaar was, toen ben ik ben ik rechten gaan studeren in Leiden. Dus dat is mijn officiële achtergrond, dat ik jurist ben. Maar zoals je waarschijnlijk al wel door hebt, omdat ik nu in deze podcast ben, doe ik daar niet zoveel meer mee. En ik heb met moeite mijn rechtenstudie afgerond, omdat het vooral, zoals je waarschijnlijk wel weet, het is vrij droge stof en totaal niet uplifting. En ik vond het ook niet per se leuk, maar ja, je bent jong en je weet niet zo goed wat je wilt en je gaat dat dus doen, want dat is het gebaande pad. Dus ik ben het gebaande pad gaan lopen en heb het afgerond. En toen daarna kwam het grote zwarte gat van wat nu? Ga ik nu voor een advocatenkantoor werken of wat ga ik doen? En al gauw wist ik eigenlijk, dat wil ik helemaal niet. En ik ben wel heel dankbaar dat ik dat heb gedaan, want toen ik mijn scriptie moest doen, belandde ik in zoveel stress dat ik gewoon niet meer wist wat ik met mezelf aan moest eigenlijk. En elke dag werken aan die scriptie en ik trok het niet. En dus toen ben ik gaan googlen, hè, zoals velen beginnen googlen van ja, how to relieve stress. En toen kwam ik op een paar TED-talks over meditatie en het begon allemaal met de TED-talk van Andy Pudikambi van Headspace. De meditatie-app. En toen besefte ik dat ik met 10 minuten per dag mediteren, dat ik gewoon al mijn stresslevels zo erg kon verlagen. En eigenlijk was dat natuurlijk gewoon heel diep ademen. Want je begint gewoon met heel diep ademwerk. Of heel diep in- en uitademen. En dat maakt al voor mij al heel veel verschil. En dat was eigenlijk een beetje het begin van mijn pad richting waar ik nu ben. En vandaar ook dat ik zeg dat ik een soort van 3 levens heb geleefd. Omdat eerst opgroeien in een klein dorpje, daarna studeren in de grote stad Leiden. Wat natuurlijk ook weer niet de grote stad is, maar wel weer heel veel nieuwe uitdagingen kende. Lid worden van een studentenvereniging, daar allemaal gekke dingen doen. Ook eigenlijk heel ver verwijderd van wat ik denk dat het pad van mijn ziel is. Maar ik had het wel allemaal nodig. En dus toen ik daarna begon ik een periode van zelfontwikkeling, in mezelf duiken. En dat is een periode die gaat zo. En daar zit ik nog steeds in. Want ik denk dat dat nooit stopt. En dat is een hele, hele mooie periode. En dus op een gegeven moment ben ik gaan reizen. En toen besefte ik wil wat meer met marketing en communicatie gaan doen. Dat vind ik leuk, lekker creatief bezig zijn. En toen op een gegeven moment was Casper van der Meulen. Die was op zoek naar een stagiair om een aantal social media dingen te doen. En om te helpen bij wat retreats. En ik had ook best wel wat ervaring in event management. En dus toen dacht ik van, dat gaan we doen. En eerst kwam er een bepaalde onzekerheid van, ja, maar wie ben ik om dit te kunnen doen? En wie ben ik om dit te mogen doen? En op het laatste moment, net voordat de deadline van de stagiair aanvraag sloot, heb ik toch besloten, oké, ik schrijf gewoon wat vanuit mijn hart en ik ga het gewoon proberen. En een paar dagen later, toen waren we aan het bellen en toen zei hij van, nou, ik wil je heel graag hebben. Dus dit was in, laten we zeggen, juni, juli 2020. En daarvoor was ik al wel wat bezig met ademwerk. Wim Hof natuurlijk, bij velen bekend. En een beetje de gateway drug voor ademwerk.
Ja, zo startte er heel veel.
Ja, ik ook. Dat deed ik vaak, deed ik veel. En heeft me ook heel veel gebracht. En sinds ik met Casper ben gaan werken, eerst dus als stagiair en al heel gauw vroeg hij van, ik heb eigenlijk gewoon iemand nodig om ter ondersteuning voor de events en voor alle taken eromheen. En toen, toen gebeurde er dus, kwam er weer een lockdown. Dus we hadden één evenement gehad en toen kwam de lockdown. En toen dat evenement had al zoveel impact gemaakt. Dat was de Breathwork Masterclass Level 2. Toen nog in de oude vorm. Die jij ook gevolgd hebt.
I was there.
Ja. Yeah. En daar gebeurde er iets bij mij dat die een oefening bij mij deed met de kettlebell op mijn buik. Waarbij mijn hele buik open ging. En ik dus niet meer alleen vanuit mijn borst ademde, wat ik tot dusver eigenlijk heel veel deed. En mede ook doordat ik met Wim Hof ook had, weet je, dit deed. Ja. Toen ging dus mijn hele buik open en dus er kwam er eigenlijk gewoon zoveel meer ademruimte dat er echt een heel stuk van anxiety dat ik tot dan eigenlijk altijd wel een soort gevoel van anxiety had, dat loste op en gewoon heel veel dingen veranderden. Wow. Dat was echt, ik moet er ook nog steeds aan terugdenken dat ik zo dankbaar ben dat het op mijn pad gekomen is, want het heeft heel mijn leven veranderd. Ja. Dus toen kwam de lockdown, gingen alle evenementen niet meer door. En toen zijn we begonnen met het bedrijf op een nieuwe manier vormgeven met een online cursus. En dan kwamen mijn marketing skills en mijn webdesign skills weer van pas. In afgelopen jaar, dus 2021, toen hebben we gelukkig weer heel veel evenementen kunnen draaien. Eentje waar jij ook bij bent geweest. Dat heeft gewoon zoveel in gang gezet en zoveel, voor mij zoveel veranderd in mijn leven, want deze evenementen die gaan zo diep. Zoveel verbinding. Echt mensen zien voor wie ze echt zijn, zeg maar, voorbij de maskers, voorbij de datgene wat we altijd een beetje ophouden voor als we iemand leren kennen.
Het zijn ook van die fantastische events waarbij, kijk, weet je, wie je noemt een aantal, sorry dat ik je onderbreek, maar je noemt echt zoveel toffe dingen. die ook denk ik heel herkenbaar zijn voor heel mensen. In ieder geval voor mij, hè? Het leven van ja, de standaard, wat er van je verwacht wordt. Weet je, je gaat mee in die tredmolen van lagere school, middelbare school, voortgezet onderwijs. Je moet wel iets kiezen waarbij je een baan kan krijgen, want ja, de rest dat heeft geen zin natuurlijk. Ja, dus, en toen zei je op een gegeven moment ook van, ja, dat je van je zielenpad was afgewijken. Dat je niet aan het doen was wat je eigenlijk je zielenpad was. En ik denk dat dat voor heel veel mensen die nu luisteren ook gewoon heel herkenbaar is. Is dat we heel vaak dingen doen omdat we het idee hebben dat het van ons verwacht wordt. Of omdat we er gewoon naartoe geleid zijn feitelijk. Hè, door ouders die van je houden, juffen en meesters die allemaal vast het beste met je voor hebben. Maar wel heel erg bezig zijn om jou te laten leven wat zij denken dat goed is. En ja, ik heb dat zelf ook ervaren. Weet je? Dat is ook voor mij de reden geweest om uiteindelijk de overstap te maken van de bank waar ik toen werkte. Naar, nou ja, eigenlijk niks. Dit, zelfstandig zijn, mensen begeleiden. En ja, het pad zelf te mogen lopen vind ik heel tof. En ja, ik herinner me die training met Casper, de Level 2 Breathwork Masterclass ook. Ik heb dat moment van jou niet op die manier meegekregen. En dat vind ik ook mooi, dat er om je heen allerlei ervaringen zijn, terwijl je gewoon zelf je eigen ervaring hebt. Ik lag op dat moment volgens mij met, volgens mij was het Julia die bij mij op mijn buik of op mijn borstkas zat met een zandzak van 35 kilo om te kijken of ik dan nog steeds kon ademen zonder een paniekaanval te krijgen. En dat kon. Dat was ook een moment. Ja, daar gebeurde heel veel. En wat ik mooi vind is dat ik van de zijkant af een beetje mee mocht kijken met hoe worden die trainingen allemaal vormgegeven, maar ook dat jij daarin van iemand die aan de zijlijn zat en zich van de zijkant wat bezig hield met wat organisatiedingen, bent opgestapt, zeker na de laatste keer dat ik erbij was, naar gewoon iemand die volwaardig meegaat in het proces. En dat je heel mooi weet te schakelen af en toe tussen jouw eigen proces, wat er ook altijd is, naar het er zijn voor de anderen en daar dienend in kunnen zijn.
Ja. Ja, dat is wel echt een van de grootste lessen die ik heb mogen leren door dit werk. Dat je, kijk, wat je zegt het al heel goed, van je eigen proces is er altijd. En soms hebben we het idee dat als we facilitator zijn of spaceholder zijn, dat daar dan geen ruimte voor is. Hmm. En wat Casper denk ik ook heel goed doet, en wat in de evenementen met Casper, of het nou de Breathwork Masterclass of medicijn retreat zijn, dat daar ruimte voor is. En we zijn natuurlijk allemaal mens. En elk mens heeft zijn eigen processen op een bepaald level. En dat heb ik mogen leren dat er mag zijn. Dat is wel nog steeds een wrijvingspuntje. Dat je soms denkt van, oké, ik stap in deze rol, dus er is geen ruimte voor. Maar als je dat doet, doe je dus eigenlijk gewoon weer een masker op. En speel je een rol. Precies. Terwijl we gewoon helemaal mens mogen zijn. En het zo mooi is om van mens tot mens, van hart tot hart, van ziel tot ziel echt te kunnen verbinden. En ja, dat ik heb dat dus afgelopen jaren heb ik dat dus veel mogen ervaren. En als je dat ervaart, dan wil je eigenlijk niks anders meer. Dan wil je eigenlijk niet meer terug naar over het weer praten de oppervlakkigheid van het leven. En dat is ook weer een beetje verslavend natuurlijk. Maar het is ook de kern van mens zijn. Hè?
Dat denk ik. Ik denk, we hadden 15 januari een vuur- en ijsdag in Amsterdam. En ik reed er naartoe en ik kom steeds meer gebouwen tegen, flatjes, weet je. En in één keer ligt daar een enorm groen park met een plek waar wij ook nog welkom waren om een vuurtje te maken en een ijsbad neer te zetten, gewoon op openbaar terrein. En dan komen daar in één keer 15 mensen samen die elkaar niet kennen. En die gaan met elkaar verbinden. Ja. En wij zetten bijvoorbeeld, bij zo'n vuur- en ijsdag beginnen we vaak met onszelf introduceren. Maar we gaan het gesprek met elkaar. En eigenlijk vragen we om mensen te luisteren naar de ander. En dat doen we met een talking stick ceremonie rond het vuur. Maar het mooie van die talking stick is dat het een uitnodiging is om vanuit je hart te vertellen van wat er in jou leeft op dat moment, wat jij wil vertellen. Je moet niks vertellen, je mag alles vertellen. Maar het leukste vind ik dat voor alle andere mensen die daar zijn, is het een uitnodiging om te luisteren en te voelen. Want we vragen je specifiek bij zo'n talking stick ceremonie, vragen specifiek van je, je hoeft niemand te redden, je hoeft niemand te helpen, je hoeft geen oplossingen te bieden voor de dingen die verteld worden. Als er verdriet is, is er gewoon verdriet, hoeft ook allemaal niet weg. Maar je mag gewoon voelen wat er bij jou gebeurt. Wat doet het met jou als je dit bij een ander ziet? En dan zie je gewoon dat iedereen zijn worsteling heeft. Iedereen zijn dingen heeft. En dat zijn misschien, gaat misschien over andere onderwerpen. Maar we voelen ons in één keer wel allemaal verbonden met elkaar.
Ja.
En dat, ja, die verbinding, dat is waar we met vuur en ijs gewoon heel graag mee bezig zijn. En dat werkt inderdaad verslavend, kan ik je vertellen. Dat weet je zelf ook heel goed.
Ja, dat vind ik vind het zo mooi dat jullie daarmee bezig zijn ook. En ja, het gekke is aan deze hele coronatijd, om hem er maar even in te gooien, dat de mogelijkheid tot verbinding een soort van minder is geworden, maar dat, ja, daardoor juist meer behoefte aan is. En ik denk ook steeds meer mensen het opzoeken. Dus dat is dan de zegen van deze tijd. Hè? En dat is, ja, het is zo mooi wat je zegt ook, van dat een ieder deelt zijn proces. En als je dat dan hoort en helemaal voelt, dan besef je ook van, oh, we all got something, right? En soms denken we van, die en die heeft het perfect voor elkaar, of die en die vind ik zo inspirerend, die moet het wel helemaal perfect hebben in zijn leven, of geen processen gaande. Maar iedereen heeft dat. En dat is zo bevrijdend om te horen ook. En in heel veel situaties, kijk, als jij gewoon naar je werk gaat en je staat bij het koffiezetapparaat, dan kan je niet je hele, zeg maar, dan is het niet heel gebruikelijk om zomaar even alles op tafel te gooien. En dat is soms wel jammer.
Ja, en kijk, ik, naast wat ik met vuur en ijs doe met Daan samen, ben ik ook werkzaam als coach in het bedrijfsleven. Sustainable Operational Excellence Coach.
Wauw.
Ja, het is een hele mooie naam. Waar gaat het nou eigenlijk over? Weet je, we zijn nu bij een grote opdracht bij een groot staalbedrijf in Nederland bezig. Op de werkvloer met de mannen die daar aan de installatie staan. En wat je gewoon merkt is dat er een gebrek is aan verbinding. Dus een gebrek aan communicatie. En daardoor loopt alle bedrijfsprocessen lopen uiteindelijk een keer in de soep. Als we niet met elkaar kunnen praten, het niet met elkaar over hebben. Wat ging er vandaag goed, wat ging er niet goed, wat kunnen we morgen beter doen. Omdat we elkaar niet meer vertrouwen, omdat we elkaar niet meer in de ogen kunnen kijken. Ja, dan loopt alles uiteindelijk in de soep. En SEC gezien kom ik daar met een programma waarin allerlei technieken staan die het werk efficiënter moeten maken en tot probleemoplossingen moeten leiden. Maar dat gaat allemaal niet gebeuren als er geen verbinding ontstaat. Als die mensen elkaar niet meer kunnen ontmoeten en niet meer dat verlangen hebben om elkaar te ontmoeten. Dus wat daarvoor nodig is dat we het gesprek aangaan met elkaar.
Ja.
Daar zit ook de grootste uitdaging in, is om al die stoere mannen die daar keihard werken elke dag om het staal te maken wat in de blikjes zit die wij gebruiken in de auto's en noem maar op. Om die te verleiden, te gaan vertellen aan de ander wat ze nodig hebben. En wat ze willen en waar het verlangen zit. En dan zie je dat ze willen allemaal gewoon een tof product maken. Ze willen gewoon goede rollen staal maken daar. Dat willen ze allemaal.
Ja.
Alleen ga dat maar eens samen doen. Dus ik vind het op een of andere manier wel heel erg leuk dat ik, toen ik bij die opdracht begon, wat moeite had om daar naar binnen te gaan. Want ja, weet je, het is wel een groot staalbedrijf. Stoot een hoop bende uit. Is dat wel iets voor mij? Om daar binnen te lopen en gewoon te voelen dat ik ook daar met iedereen verbinding kan maken. Als mens, van mens tot mens. En ook daar gewoon allemaal mooie mensen zie die iets positiefs proberen te doen.
Ja.
En soms ook gewoon het hoofd boven water aan het houden zijn en aan het worstelen zijn. En ja, dat vind ik wel mooi. Dus ergens doe ik eigenlijk op allebei de plekken gewoon hetzelfde. Alleen de vorm en de uitkomst is een beetje anders. Maar,
Ja, super powerful. En het is denk ik prachtig om te merken dat je die impact maakt. En ook al is het op een andere manier. Maar het is soms zo paradoxaal, hè, dat we willen dan een soort van productiever zijn of we willen beter presteren. En dat daarvoor juist het nodig is om kwetsbaar te zijn, om gewoon het gesprek aan te gaan. Terwijl dat de basis is. En als je dat nooit leert, Ik heb dat nooit geleerd, laat ik zo zeggen. Ik heb dat van huis uit niet echt meegekregen. En ook de eerste paar keer dat je dus dan dat gesprek aangaat. En ik denk dat met mij vele mensen dat nooit echt geleerd hebben van wat heb je nodig? Of wat zijn nou je diepste wensen, je diepste gevoelens om die te uiten? En als je dat...
Wat heb jij wel geleerd? Wat zijn de lessen die jij meegekregen hebt?
Ja, dat is, een van de lessen is bijvoorbeeld, en dit is niet nooit iets wat echt specifiek tegen mij gezegd is, maar wel mede door mijn ouders of door de maatschappij.
De lessen die wij leren van onze ouders en schoolmeesters en vrienden, zijn niet noodzakelijkerwijs de dingen die zij bedoelden ons te leren.
Ja,
hun
ja.
intenties kunnen compleet anders zijn en toch leer jij er iets. Toch haal jij neemt er iets uit mee. Hè? Dus ja, het is altijd je eigen ding wat je doet.
Ja, ja nee, zeker. Dat is ook weer de perceptie die we er zelf aan geven natuurlijk. Maar voor mij een van die dingen die ik heb geleerd is dat mannen niet huilen bijvoorbeeld.
Ja.
En nou ja, ik heb tot... afgelopen juni heb ik een tatoeage gezet... Ik heb heel veel armbandjes om, dus ik kan hem even niet laten zien. Hij zit onder de armbandjes verstopt. Maar er staat op Boys Don't Cry. En dan heb Don't is doorgestreept. En
nice.
Dus dat ik moest mezelf toestemming geven om te huilen. Want ik kom steeds dan ook een beeld omhoog van dat ik op een gegeven moment vroeger, toen ik nog jonger was, was ik heel hard aan het huilen. En dat werd gewoon gedismissed. Dat mocht er niet zijn. Weet je, als jongen huilde je niet. En... Dus dat heb ik meegenomen en tot afgelopen juni, nadat ik hem gezet had, had ik 4 jaar niet gehuild. Sindsdien, vaak genoeg. Soms denk ik, het is wel even genoeg, zeg maar. Dat is een van die dingen die ik heb geleerd van mannen, jongens, huilen niet. En überhaupt gewoon bepaalde emoties kan je niet uiten, weet je, dat mag niet, dat wordt niet, is niet welkom. En als je dan ook nooit in zo'n setting komt waar dat dan wel welkom is, waar ik tot heel lang niet kwam, hè, ik was op de middelbare school, ging studeren, hele mannelijke omgeving, met heel veel, eigenlijk allemaal mannen in een dispuut bij een studentenvereniging. En er was niet echt ruimte voor authentieke, rauwe emotie, zeg maar. En
je hebt ook, weet je, als je het al vanaf jongs af aan leert dat daar geen ruimte voor is, dan zit er ook een vorm van schaamte bijna op of een angst van, hey, hoor ik nog wel bij die groep, kan ik dit hier wel laten zien, die kwetsbaarheid, hè? Want het huilen wordt toch gezien als het kwetsbaar zijn. Wat doet dat voor de relaties met de andere mannen, de echte mannen in je omgeving die natuurlijk nooit huilen?
Ja, dat is een goeie dat je dat aanhaalt, want schaamte is natuurlijk echt een groot topic. Voor velen, daar rondom huilen. En ik weet nog dan, de eerste keer dat ik na 4 jaar weer huilde, ik schaamde me kapot. En gewoon terwijl ik het aan het doen was, terwijl ik dus aan het huilen was, kwam er al een bepaalde schaamte omhoog. En dat was dan bij mijn vriendin dat ik dus die kwetsbaarheid kon tonen. Maar ik voelde eigenlijk van, ik wil niet dat ze dit ziet. Dus dan enerzijds weet je van, het mag er zijn, het is welkom en het is zelfs nodig. Op dat moment was het nodig, want 4 jaar lang tranen inhouden en ze komen er eindelijk uit. Nou, dat is gigantisch bevrijdend. Maar tegelijkertijd kwam er al een stukje schaamte van, dit is niet helemaal oké, dit is niet helemaal goed. Ja, dat is zo interessant als dat gebeurt. En zoveel, we hebben wat je net ook al aanhaalt, dat we zoveel lessen hebben geleerd die misschien helemaal niet zo bedoeld waren, maar die we wel zo aan hebben genomen voor onze waarheid. Dit is niet welkom. Je moet je schamen als je bepaalde dingen doet, als je anders bent dan anderen, als je een andere kijk hebt tegen dingen, naar dingen die waar mensen dus op een bepaalde manier naar kijken. Dus toen ik niet verder ging met mijn rechtenstudie bijvoorbeeld, toen ik wel heb afgerond, maar niet daar iets mee ging doen, heb ik daar heel veel over te horen gekregen. Van ja, je hebt dit nu gedaan, je moet daarmee verder. En daar komt dan ook een stukje schaamte van, maar ik wil het niet. En,
en al die adviezen gaan allemaal over wat zij vinden dat jij zou moeten doen om in dat plaatje te passen. Vaak ook weer in het plaatje van succesvol zijn in de ogen van die ander, hè? Wat die als succesvol beschouwt.
Ja, maar wat is succes?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik merk, nog even over schaamte en huilen. Ik merk als vader zijnde, en ik heb twee dochters. En die zijn nu 11 en 9. En ja, ik merk vooral nu dat als zij huilen omdat ze gevallen zijn of gewoon omdat ze boos zijn en dat niet uit kunnen, kwijt kunnen of wat het ook is. Het gevoel wat je zelf hebt als jouw kind aan het huilen is, maakt dat je eigenlijk wil dat gevoel weg is. Want je wil graag iets anders voor je kind. Je wil dat ze blij zijn en niet huilen. Het geeft jou een oncomfortabel gevoel. Kan ook nog iets opleggen van wat ben ik voor ouder aan het zijn dat mijn kind hier aan het huilen is. Wat doe ik niet goed?
Ja.
Dus dan is het heel makkelijk om te zeggen, oh, huil maar niet, weet je. En alleen dat al, huil maar niet, kan al de boodschap zijn waarmee je aangeeft dat het huilen dus niet oké is.
Ja.
Dat maakte mij er heel erg bewust van, dat ik gewoon heel erg ontvankelijk wil zijn voor de emoties van mijn kinderen. Niet alleen het huilen, ook de boosheid en de frustraties en noem maar op. En dat mag er allemaal zijn. Dus ik ontvang mijn kind nu graag als ze huilen en dat mag ook wel. Maar tegelijkertijd is er ook de kant van, zeker met boosheid en frustraties. Ja, ik vind prima dat je zo boos en gefrustreerd bent, maar ik vind het wel heel vervelend hoe je nu tegen mij doet. Helpt het je nu verder?
Ja.
En ik denk ook dat de kern van vuur en ijs, die gaat over het vuur als zijnde de passie in jou, de dingen die je fijn vindt, waar je warm van wordt, die je graag laat zien. Maar ook alle emoties die we dus willen omarmen, hè, waar we van houden, blijdschap, warmte, liefde, noem maar op. En het ijs is die andere kant. Dat zijn eigenlijk al die dingen in onszelf of aan onszelf die we niet oké vinden. Gedrag van onszelf wat we liever niet zouden zien. Maar ook al die emoties die we eigenlijk liever niet voelen. En als je dat dus probeert weg te krijgen en ontvangt als iets van, oh, dat mag er niet zijn. Ik voel pijn, mag niet. Of ik voel verdriet, oh, dat mag eigenlijk niet. En we leggen er allemaal ladingen op van schaamte en weet ik wat allemaal. Ja, dan zijn we gewoon een stukje van onszelf aan het afsluiten en aan het ontkennen.
Ja.
En dat is vooral ook de verbinding die we zoeken. Breng dat vuur en ijs eens met elkaar in verbinding. En het is een hele mooie onderwerp die je aanraakt, Alex.
Ja, dit is waar wij aan van gaan, toch?
Ja, zeker. Ik wel in ieder geval, maar jij ook, ja, merk ik. Dus,
ik ook, zeker. Ja, ja. Dat is natuurlijk die schaduwkant, weet je, waar we ons ook vaak voor schamen. Hè? Van deze emotie is niet welkom of deze kant van mij is niet welkom. En dat schaamte, dat is wel een... Ik weet niet of je bekend bent met de skill of consciousness van... Ik geloof Richard Hawkins. Dus hij heeft er verschillende boeken over geschreven. En hij heeft dus emoties, heeft hij...
Boekentip, goed luisteren.
Richard Hawkins. En hij heeft dus verschillende boeken geschreven over consciousness. Hij heeft dus de skill of consciousness opgezet. En dat gaat over verschillende emoties. En dan op een bepaald level van bewustzijn dus.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld schaamte en schuld zit echt helemaal onderaan, zeg maar echt laag bewustzijn, en bovenaan zit dan oneindige liefde, gratitude, dus dankbaarheid. En die schaamte, die denk ik heel veel mensen met zich meedragen en over van alles. Hè. Dat kan over van alles zijn. Er is natuurlijk nu gisteren heel veel naar buiten gekomen op vlak van grensoverschrijdend gedrag. En ook de schaamte die daar dan bij komt kijken voor heel veel vrouwen die dat hebben ervaren. Die schaamte is zo'n laag vibrerende emotie, dat je dus dat beïnvloedt je hele leven. Beïnvloedt gewoon hoe jij in het leven staat, hoe jij hier op aarde je beste leven komt leven. En dat vind ik dus ook zo mooi dat je dat nu... Want ik was niet helemaal bekend met de uitleg van vuur en ijs, zoals je die nu noemt. dus dank je wel daarvoor. Dat vind ik mooi dat jullie dat integreren, dat jullie dat samenbrengen. Want we hoeven ons nergens voor te schamen. Weet je, we hoeven ons niet te schamen dat we bepaalde dingen... Oké, natuurlijk, er is enige nuance daar. Maar alles wat er tot nu toe in jouw leven gebeurd is, heeft jou gebracht waar je nu bent. En ik denk soms ook wel eens van, waarom heb ik dit al die dingen moeten doen? Waarom ben ik opgegroeid op de Bijbelbelt? Heb ik dat allemaal mee moeten maken? En ik heb daar ook heel veel schaamte over ervaren. Ja. Want ik merkte vroeger al van, mijn gezin is anders dan heel veel andere gezinnen. En daar heb ik me heel lang voor geschaamd, maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet, want het maakt wie ik ben. En alles maakt wie jij bent, zeg maar, wie jij op dit moment bent. Alles wat je daarin mee hebt gemaakt. En dat als je op een moment, als je dat dus kan omschakelen naar dankbaarheid daarvoor, dan ga je dus letterlijk ook qua bewustzijn, ga je daar ook omhoog. Ja. Maar daarvoor moet je het wel eerst aankijken.
Ja, en, het is mooi, want je hebt het ook over vibreren. Dat heeft ook met energie te maken. Alles is die energie, hè?
Mm-hmm.
En ik denk dat een jaartje of 4 geleden, denk ik, zat ik in de sauna met een paar vrienden van mij. Ik heb een sauna in mijn schuur thuis.
Nice.
En een ijsbadje. En, nice. En toen hadden we het daar ook, het ging over kwetsbaarheid ging het eigenlijk. Volgens mij ging het over kwetsbaarheid. En ik merkte aan mezelf dat ik kwetsbaar ben op de, en dat ik makkelijk geraakt kan worden als het over dingen gaat die ik in mezelf niet wil erkennen of eigenlijk liever niet wil dat er zijn. De dingen waar ik mij voor schaam. Ja. Zoals mijn lijf bijvoorbeeld. Ik kan daar best wel geraakt over zijn dat ik dik ben. En als mensen daar dan iets over zeggen. Dat je daar een opmerking over maakt, dan raakt me dat gelijk. En het gaat niet eens over wat ze zeggen of hoe ze het zeggen. Dat gaat er gewoon over dat het mij van binnen raakt in die schaamte die ik daar zelf blijkbaar over voel. En als je die kwetsbaarheid, dat gevoel dat je daar kwetsbaar op bent, kwijt wilt raken, dan moet je dat dus, dat het er is in jezelf, als eerste volledig leren omarmen. En zo heb ik ook kunnen omarmen dat mijn kinderen mij wel eens een rotvader noemen. Maar ja, ik doe wel eens dingen die zij rot vinden. En ja, die rotvader die zit er ook, weet je. Die rotzak die dan zegt dat iets niet mag, ja, die is ook in mij aanwezig. En ik ben ook wel eens boos en ik ben ook wel eens gemeen. Omdat ik gewoon boos ben en denk van ja, nou gaat het al helemaal niet meer gebeuren. Weet je, dat zijn ook dingen die in mij zitten. En je zei het over schaamte van, ja, er is niks om voor je te schamen. Daar maakte je even een nuance in. Waar ging die nuance over?
Ja, nou ja, die nuance, kijk, die is nodig, denk ik. Want er zijn natuurlijk bepaalde vormen van gedrag die gewoon echt, echt te ver gaan. En, maar daar zijn we allemaal schuldig aan. Want niemand is een engeltje, zeg maar. Ik ook niet. Ik ben echt een boefje geweest vroeger. En, ik denk dat dus de nuance is dat er bepaalde dingen die zijn er die te ver gaan.
Ja.
En
grensoverschrijdend gedrag.
Ja, letterlijk. Ja.
En,
ja.
En welke rol of welke functie speelt schaamte daar dan bij?
Je bedoelt bij het grensoverschrijdende gedrag of
nou ja, gewoon in ons leven. Welke rol heeft schaamte dan in ons leven? Want het is er wel. En,
ja.
En als we zeggen, ja, het is niet nuttig, dan zeggen we eigenlijk van, hey, je voelt blijkbaar dingen die niet nuttig zijn. Daar kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat er iets is wat wij voelen, wat niet nuttig is.
Ja, nou, ik denk dat een schaamte, dat kan voortkomen uit bijvoorbeeld het feit dat je ergens bij wil horen. Weet je wel, een primal need van ik wil erbij horen, wat wij allemaal ervaren. En dat is ook dat stukje verbinding. En kijk, wij zijn natuurlijk eigenlijk ook gewoon kuddedieren. En we zoeken verbinding in dit leven. We willen erbij horen. We willen gezien worden. En als je dan dingen doet die ervoor zorgen dat jij daar dus niet bij hoort, of jij ervaart bepaalde dingen, of jij voldoet niet aan een bepaald ideaalbeeld. Want wat jij zegt over je lichaam, ik herken dat heel erg. Ik heb me jarenlang, heb ik me zo gigantisch geschaamd voor mijn lichaam. Omdat ik ooit daarmee gepest ben, weet je wel, van ik kreeg te horen, ik kreeg een ik kreeg een hele dikke kont, ik werd niet zozeer heel erg
junk in the trunk is tegenwoordig heel populair, Alex.
Ja, nou, inderdaad, en daar werd ik dus ook mee gepest, ik werd dan, dus ze noemden het big raid. Mm-hmm. En, maar dat gaat natuurlijk heel diep, en je wilde dus dan niet, je hoort er niet bij, want je ziet er anders uit dan anderen. En ik denk dus dat het daar heel erg over gaat, van we willen erbij horen. En dat misschien, als jij die schaamte ervaart in je leven, dat jouw pad is. Dat dan jouw pad is om dat helemaal te omarmen, om jezelf op die vlakken waar je schaamt, helemaal te omarmen. Want dat mag. En dus misschien is dat wel de functie van schaamte. Dat we daardoor lessen krijgen. Want we leren natuurlijk door contrast. Ja. Hè, van hoe we iets niet willen, leren we wat we wel willen. En dat we dus hier op aarde zijn om te leren om helemaal van onszelf te houden. In welke vorm dan ook. En voor mij persoonlijk, op het moment dat ik echt begon te werken aan houden van mezelf, aan zelfliefde, merkte ik dat mijn lichaam toen daarin ook veranderde. Dat heeft voor mij wel heel veel impact gehad. Dat was dan ook wel een hele grote les. En ik zie dat ook als een van mijn levenslessen, zeg maar. Ja. Die schaamte elke keer weer omarmen. Of het nou is mijn achtergrond of mijn lichaam dat ik heel lang gezet ben geweest. Of dat ik acne heb gehad. Weet je, dat helemaal omarmen, dat is voor mij een van mijn levenslessen.
Ja, mooi. En het zijn ook, weet je, er zijn een heleboel dingen die je nu noemt, hè, die met je uiterlijk te maken hebben, waar je voor een deel ook niet of nauwelijks iets aan kon doen, denk ik.
Nee.
En als ik nou het grensoverschrijdend gedrag krijg met wat je nu zegt, zou het best ook, tenminste, voor mij voelt het nu alsof schaamte eigenlijk gewoon een signaal is dat je zelf ergens in te ver bent gegaan. En dat je dus gedrag hebt vertoond dat eigenlijk niet oké was. Maar dat het dus simpelweg een signaal is. Oh, ik schaam me. Dat betekent dat ik iets heb gedaan wat niet oké is. Ik moet mijn gedrag gaan aanpassen. En dat is een hele andere vorm van schaamte dan van nou weet je, oh, ik heb iets gedaan, dat mag er niet zijn. En nou moet ik ervoor zorgen dat niemand dat ooit te zien krijgt. Dus daar hebben we last van, een bestraffende buitenwereld. Die als mannen zouden vertellen bij wijze van spreken dat ze verslaafd zijn aan porno of seks of weet ik veel wat, of aan drank of aan drugs, noem maar op. Dat zijn toch dingen, daar word je wel voor veroordeeld van buitenaf, vaak.
Ja.
En die angst voor die veroordeling maakt weer dat je in die schaamte, want je durft dat niet te vertellen over jezelf, dat je daar dus in blijft zitten, dat je dus blijft zitten in die val van die schaamte. Ik zit daarin gevangen, ik mag dit niet vertellen, dit mag niemand over mij weten, want dat heeft repercussies, dat heeft gevolgen. Terwijl het eigenlijk gewoon een signaal zou kunnen zijn van, oh, ik schaam me ergens voor, dat betekent dat ik iets heb gedaan wat niet oké is. En wat blijkbaar ook niet mijn zielenpad is, want anders zou ik die gevoelens daar niet bij hebben.
Ja, ja, en wat je ook zegt, die verslavingen, bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk heel veel mensen verslaafd aan van alles en nog wat. En je noemt er een paar. En wat ik zo mooi vind aan bijvoorbeeld van die evenementen, sharing circles of wat dan ook, waarin je echt verbindt van mens tot mens, dat als men daar dan ook over durft te delen, en dus voorbij die schaamte gaat, of door de schaamte heen, dat je dan ook weet van iedereen loopt rond met dit soort verslavingen of gevoelens. We hebben vaak het idee van we zijn de enige, weet je wel? We zijn de enige die dit voelen. En dat is natuurlijk niet zo. Dat vind ik daardoor dus ook heel powerful aan. En daardoor kan je ook weer voor jezelf... Het kan twee kanten op. Je kan enerzijds zeggen van, ja, maar iedereen doet het. Dus ik mag het ook doen, zeg maar.
Ja, het is ook een vrij briefje.
Zeker, zeker, ja. Of je kan beseffen van, kijk, ik ben niet alleen hierin. Weet je, ik ben hier niet alleen in. En dat is natuurlijk ook de kracht van een AA en een NA van de Alcoholics Anonymous. Van, ik ben niet alleen. En dat is heel powerful. En ik heb wel echt met... Door dit soort sharing circles, waarin dus... Ik kan me nog heel goed een plantmedicijnreis van afgelopen november ayahuasca herinneren, waarbij we dus... Het was een hele grote groep, maar dan gingen we in afzonderlijke groepen van rond de 15 personen gingen we sharen. En dat was met twee psychotherapeuten, dus het ging ook echt de diepte in. En na afloop kwam ik twee mannen tegen, die dus in diezelfde sharing zaten waarin ik ook zat. En we zeiden ook zo van, ja, kijk, iedereen heeft eigenlijk gewoon een vergelijkbaar verhaal, weet je wel. Heel veel mannen die voelen van, ja, mijn vader was er niet of was emotioneel afwezig en daardoor heb ik nu dit. En zoveel mensen die met hetzelfde rondlopen. En dat is zo powerful om te beseffen van, we're not alone, weet je wel. Dit is niet alleen waar ik mee rondloop. En dan kan je ook door die schaamte heen. En als je hem kan ownen, en een ex van mij die zei altijd van, je hoeft je niet schamen, maar own it. Dan had zij ook weer van een of andere motivational speaker overgenomen. Maar dat heeft me diep geraakt. Want als wij echt helemaal gaan ownen, en wat jij ook wat ik aan jou merk ook, van ik vind het heel goed dat je daarover spreekt, over je lijf, over hoe je daarbij voelt. En dat is ook ownen, snap je? Daar gewoon kwetsbaar in zijn. En daar begint het. Dus bij die kwetsbaarheid erover zijn en het ownen, het helemaal omarmen. Jezelf helemaal omarmen.
Ja, ik denk ook dat dit voor mij ook de reis is die ik te maken heb, is hier in dit proces ook durven te ownen dan. Of dat gewoon volledig omarmen van jezelf en zonder schaamte jezelf kunnen laten zien. En dan bedoel ik niet dat ik te pas en te onpas overal mijn shirt uit ga lopen trekken om mezelf te laten zien.
Mag.
soms wel leuk. Maar nee, weet je, dat ik mij niet hoef te schamen op het moment dat ik in de zomer op het strand sta met mijn kinderen aan het spelen ben, als ik daar in mijn zwembroek rondloop. En ik vond ook mooi hoe je ook, je kan inspireren door de dingen die je zegt en wijze woorden die je uitspreekt, maar je kan ook inspireren door de dingen die je doet. En een aantal jaar geleden een Wim Hof training gegeven, en er was een vriendin van mij uit Gouda die, ik probeerde haar al een aantal keren naar een workshop te krijgen, maar Karin, dat was haar naam trouwens, die haakte steeds af, zeg maar. Wat er dan ook begint, is het proces bij mij van oké, weet je, ik doe iets fout, zij vindt mij niet goed genoeg, bla bla bla, weet je. Het ligt natuurlijk aan mij dat zij niet komt. Ja. Maar uiteindelijk was ze bij een workshop een Wim Hof workshop, ademsessie gedaan, wat met mindset gewerkt, wat oefeningen gedaan binnen, theorie uitgelegd. En vervolgens gaan we naar buiten, naar het ijsbad toe. Ik ging daar een horse stance doen. Nou, die ken je vast, die oefening. Dus wijdbeenstaans, lekker veel geluid. En ik trok mijn shirt uit. En ik liet op een gegeven moment ook zien hoe je met je middenrif warmte kunt maken. Maar ja, dat ziet er nog best wel gênant uit als je je buik in en uit gaat zetten en doen. Dat voelde voor mij ook wel gênant. En toch doe ik dat. Weet je, toch gooi ik die schaamte dan, die ik wel voel, die gooi ik dan even van me af. En dan denk ik van, hé, ik doe dit gewoon. En later vertelt Karen mij dus van, hé, maar de reden dat zij nooit bij die workshops was, was dat zij zich schaamde voor haar lijf. En zij heeft gewoon 3 kinderen gekregen. Ik vind het een prachtige vrouw waar helemaal niets mis mee is. Maar zij had schaamte over haar lichaam om dat in die groep dan te laten zien. En dat ik daar zo mijn shirt uittrok en die gênante beweging ging staan maken voor die groep mensen, was voor haar exact wat ze nodig had om dat van zich af te kunnen gooien. En te denken van, weet je, maar als hij dat kan, dan kan ik het toch ook gewoon loslaten. En dat vond ik echt heel bijzonder om te horen van, oké, weet je, zoiets kleins, zoiets, ja, voor haar was het natuurlijk groot, weerhoudt dus iemand ervan om iets te gaan doen wat ze eigenlijk wel willen doen.
Ja.
En dan is het ook het voorbeeld wat je geeft. Dus ja, ook weer als vader zijnde, ik vind het gewoon heel erg belangrijk om daar ook het voorbeeld in te laten zijn. En te laten zien dat het oké is om ook anders te zijn. En dat het ook oké is dat je hetzelfde mag zijn. De mondkapjesplicht vanaf groep 6 nu op de lagere school. Ik heb daar een mening over. En ik zou het fijn vinden als mijn kind geen mondkapje gaat dragen. Maar tegelijkertijd snap ik ook dat ze in een klas zit met allemaal andere groepachters. Waar er een heleboel daar anders over denken. Dus uiteindelijk heb ik de keuze gewoon bij haar gelaten. Van ja, je mag het doen, maar je hoeft het niet te doen. Als je het fijner vindt om het wel te doen, dan doe je dat gewoon. Weet je? Dus doe waar jij je goed bij voelt. En uiteindelijk kies ze ervoor om hem niet te dragen. En dan denk ik, yes, overwinning.
Als ze het wel had gedaan?
Ja, weet ik niet. Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Ik kan me niet zodanig inleven dat ik kan voelen hoe dat dan voor mij zou voelen. Wat ik zou willen is dat ik het dan ook gewoon oké vind. En ik denk ook wel dat ik het oké zou vinden als ze dat gewoon doet. Maar ik zou het wel fijn vinden als ze snapt waarom ze het doet. Doe je het nou omdat je echt overtuigd bent dat je daar iets goeds mee doet en dat het helpt? Of doe je het omdat je het vervelend vindt als andere mensen zien dat jij anders bent dan de rest? Wat ook oké is. Ik vind het allemaal prima, maar ik vind het wel soms, en dat vind ik ook bij de deelnemers die we in onze trainingen krijgen, je hoeft niets, je mag alles, maar stel jezelf wel de vraag, wat is nou de reden waarom je iets wel of niet doet? En waarom loop je ergens van weg? Waarom zoek je iets op? Waarom vind je dat je dat ijsbad in moet, terwijl het misschien veel beter voor jou is om eens een keer te leren nee te zeggen, want ook die kant is er.
Ja.
Dus word je bewust van welke dingen, misschien inhakend op het boek wat je daar straks aanhaalde, welke emoties, welke gevoelens spelen er bij jou allemaal mee, bewust en onbewust, waarom je een bepaalde keuze maakt. En daarna is voor mij elke keuze gewoon net zo goed als de andere keuze. Als je maar voelt, als je maar snapt waarom je doet wat je doet.
Ja. Ja, dat haal je iets heel goeds aan. Het is echt, we maken elke dag duizenden keuzes. En heel veel van die keuzes die zijn onbewust. En soms weten we niet eens waarom we die keuze maken. En ik kreeg op een gegeven moment het besef dat ik bepaalde dingen dacht. Bepaalde oordelen had. En dat ik me af ging vragen van waar komen die nou vandaan? Zeg maar. Zijn die van mijzelf? Of zijn die van de maatschappij? Worden die mij opgelegd? Of zijn die van mijn ouders en worden die me opgelegd? En ja, dat zette wel even iets in gang, zeg maar. Maar dat is een hele goede vraag om jezelf te stellen. Van zijn mijn gedachten mijn eigen gedachten? En tegelijkertijd denk ik ook, kijk, we lezen natuurlijk ook boeken. We lezen boeken die ons inspireren, motiveren. Luisteren naar podcasts zoals deze. Die hopelijk ook motiveren en inspireren. Dat komt ook allemaal binnen. Dat nemen we allemaal in ons op natuurlijk. Ja. Maar dat is dus wel een goede vraag om jezelf te stellen van mijn overtuigingen, mijn judgments, mijn oordelen, waar komen die nou vandaan? Zijn die van mijzelf? Of zijn die gewoon opgelegd? Worden die onbewust in mij, zijn die onbewust in mij ingeprent? En ik besefte me dat heel veel van mijn gedachten, dat niet mijn gedachten waren. In die zin dat ze dus dat bepaalde oordelen waren die ik van jongs af aan gehoord heb en die ik aangenomen heb als mijn waarheid. Maar als ik echt intuned op wie ik zelf was, op zielsniveau, hoe je het ook wil noemen, was dat niet mijn waarheid. En dat is heel powerful. En wat ik nog ook heel mooi vond aan wat jij net zei over door te doen, dat je dus dan ook mensen uitnodigt, hè? Door zelf kwetsbaar te zijn en door te ownen wat jij moeilijk vindt, nodig je mensen uit, geef je toestemming aan mensen om dat ook te doen. En soms vergeten we dat, weet je wel. Dan denken we van, ja, maar ik kan toch niet, dit, hier kan ik toch niet over delen, hier schaam ik me zo erg voor. Maar dat heb ik echt mogen leren in sharing circles, dat op het moment als bijvoorbeeld de eerste al echt zijn hart op tafel legt, dat dan de volgende dat dan ook al veel makkelijker doet. Ja. En echt zich durft te uiten en echt laat zien dat hij gewoon een mens is met alle flaws en alle moeilijkheden die wij mensen onszelf soms aandoen, maar die ook soms gewoon door het leven aangediend worden. En dat is heel powerful. En dat vind ik mooi dat je dat doet, want dat is belangrijk. Weet je wel? Mensen die of het uitspreken of het gewoon laten zien, met het voorbeeld geven, mensen uitnodigen, toestemming geven om dat ook te doen.
Ja, het vergt van mij ook. En ik denk van alle mensen die spaceholder zijn of retreats begeleiden, dat je ook volledig authentiek zelf aanwezig bent.
Ja.
En het is voor mij de enige manier om dat te doen. Ik heb in het verleden heb ik coaches gehad. En toen ik bij de bank waar ik werkte wegging en voor mezelf begon, toen vroegen mensen mij, wat ga je dan doen? Nou, ik legde dan uit dat ik mensen wilde helpen in een pad en op een reis, et cetera. Dat ik dat in de natuur wilde doen, et cetera. Oh, dus je wordt coach. En daar werd ik heel boos van, want ik wilde absoluut geen coach genoemd worden, want ik was geen coach. Want wat was een coach voor mij? Een coach was iemand die in het hoekje van de kamer zit en jou een aantal vragen stelt en dan vervolgens zelf het beeld uitstraalt dat hij alle antwoorden weet en het allemaal goed voor elkaar heeft. Ja. En eigenlijk gewoon niet aanwezig was. Ook nooit een mening had over iets wat je aan het doen, want alles was goed, et cetera. En ik heb notabene een opleiding gevolgd, Training in Human Development, waar coachen ook bij hoort. Dus ik ben ook opgeleid in het coachingsvak. En dan leer je toch dat je je afzijdig moet houden. Dat je meer moet observeren en niet emotioneel aanwezig mag zijn en ook niet in energie. Maar dat matchte voor mij totaal niet met wat ik voelde. Namelijk is dat ik altijd een energie bij me heb. En nu jij hier bent, hebben wij samen een energieveld gecreëerd. En dat energieveld, dat beweegt heen en weer. En op het moment dat jij iets zegt en ik vind daar iets van, dan verandert dat dus.
Ja.
Ik zou niet eens kunnen zonder invloed hier aanwezig zijn als jij mij iets vertelt waar ik iets van vind. Dat gaat gewoon niet. En ja, dan kan ik wel proberen te doen alsof dat er niet is. Maar het is er wel. En ik mag dan wel kijken, wat kan ik ermee? En op wat voor manier ga ik hiermee om? En zo zit ik ook in al die retreats. Weet je, ik ben heel erg geïnvesteerd in wat daar gebeurt. Ik ben graag ook heel dienstbaar in de processen van andere mensen. Maar tegelijkertijd is daar ook mijn eigen proces aan de gang en ervaar ik zelf ook van alles. En die zijn er tegelijkertijd. Maar ik denk ook dat dat het verschil maakt vaak tussen het authentiek aanwezig zijn, dat iemand ook echt voelt dat je er bent, versus van ja, we begeleiden hier iets waar ik zelf eigenlijk niet aan mee wil doen.
Ja. En het is wel mooi dat je dit aanhaalt, want het is inderdaad zo dat alles wat een ander, wat je zegt, we creëren samen dit energieveld en alles wat wij pingpongen eigenlijk een beetje over en weer. En wat ik daarin soms wel lastig vind, en ik geloof dat jij dat net ook aanhaalde, is om dat dan soms bij de ander te laten. Weet je, als iemand inderdaad ergens iets van vindt, of je zei net over die vriendin van jou die dan niet naar de workshop wilde komen, een paar keer had afgezegd, en dat je dat dan op jezelf gaat betrekken.
Ja.
En dat is natuurlijk mijn schuld. Ja, precies. Dat is natuurlijk gigantisch menselijk. En ik doe het dagelijks. Maar dat is vaak gaat het helemaal niet om ons. En is het zo belangrijk om dat dan bij die anderen te laten. En ik ben benieuwd. Lukt jou dat? Ben je daar mee bezig? Is dat ook echt iets wat jij meeneemt?
Ik heb heel lang op een briefje boven mijn bureau de tekst gehad. Niets wat iemand doet gaat over mij. En daar ben ik ook echt helemaal van overtuigd geraakt. En soms is het lastig, weet je. Soms heb je gewoon het idee van, ik heb iets gedaan waardoor iemand niet komt. En dat klopt ook wel, weet je. Soms doe je iets waardoor mensen niet komen. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die niet naar vuur en ijs toe komen, omdat ze mij gewoon niet leuk vinden. Omdat ze iets gezien hebben van me wat ze niet oké vinden. Ja. Nog steeds gaat dat niet over mij. Dat gaat over wat zij voelen en ervaren als zij mij zien of ervaren.
Ja.
Dus het is nog steeds een emotie of een gevoel van een ander. En ik heb ook geworsteld met wat doe je dan met als je feedback krijgt, et cetera. Want ja, er wordt ook wel vaak dingen gezegd. Ja, daar mag ik in nog altijd zelf kiezen. Ook die feedback gaat namelijk over wat iemand ervaren heeft op het moment dat ik iets deed.
Ja.
En dat zegt nog steeds niks over mij. Het zou wel kunnen dat ik op basis van de feedback mijn gedrag ga aanpassen op het moment dat ik het ongewenst vind dat mensen dit ervaren en ik dit vaker hoor bijvoorbeeld. Dus dat is wel een interessant vlak. Maar het lukt mij tegenwoordig best wel goed om dat los te laten. Soms heb ik daar echt wel even, moet ik dat even met aandacht doen? Moet ik gewoon even gaan zitten en die regel nog een keer voor de geest houden? Niets wat een ander zegt of doet gaat over mij. Ja. Andersom is het ook zo, hè? Niets wat ik zeg of doe gaat over jou. Of over de ander. Het gaat altijd over mij. Wat ik voel en ervaar gaat over mij.
Ja, het gaat over de bril die persoon op heeft. De bril ook weer met oordelen en het verleden wat daarin meespeelt.
En ik heb, ik was met een training bij een gemeente bezig en ik was met een dame aan het werk en zij moest op bepaalde normen beoordelen of mensen wel of geen hulp of steun of bedragen konden krijgen van die gemeente. En bepaalde aanvraagprocedures. En wat ze moeilijk vond in haar werk, en daarom had ze het heel zwaar in haar werk, is dat ze continu mensen aan het teleurstellen was. Dus ik ben met haar dat gaan onderzoeken. Of zij nou echt daadwerkelijk mensen teleurstelde. En uiteindelijk kwamen we samen tot de conclusie van, weet je, jij doet iets en iemand anders voelt zich teleurgesteld. Dat betekent niet dat jij iemand teleurstelt. Jij maakt gewoon een keuze die jij moet maken op basis van het vak wat je uitoefent. Dus jij bent niet degene die verantwoordelijk is voor de teleurstelling die ander voelt. Want dat teleurstelling gaat heel vaak over het hebben van verwachtingen die niet uitkomen. En dat vind je dan vervelend.
Ja, verwachtingen, zeker.
Ja, en dat maakte voor haar, opende dat echt een hele andere manier van kijken naar haar werk en het loslaten van zo. Zij voelde zich schuldig voor het feit dat alle mensen teleurgesteld waren. En dan draag je ook wel heel wat bij je natuurlijk als je jezelf verantwoordelijk maakt en voelt voor wat andere mensen aan het voelen of ervaren zijn.
Ja, en wat we vaak doen, hè? Dat we het dus inderdaad op onszelf betrekken van het komt door mij dat iemand dit voelt. En dat kan soms zo zijn dat door een gedrag dat je vertoont dat iemand dat voelt, Alleen dat diegene dat voelt, dat komt toch ook echt vanuit die persoon zelf.
Ja.
En ja, ja, ja.
Sorry, ik moet even aan mijn jongste dochter denken. Als zij boos is, dan wil ik nog wel eens tegen haar. En dan zegt ze ook letterlijk even, papa, jij maakt me boos. En zeg ik van, nou ja, ik zeg, nee, weet je, ik doe iets. Jij wordt daar boos over. Maar alleen al dat zeggen maakt haar nog bozer natuurlijk. Dus
ja, ja. Ja, dat weet je dan ook. En als je dan denkt van even plagen, dan kan je dat doen natuurlijk.
Ja, nee, het is wel zo dat we heel vaak ook dat soort uitdrukkingen gebruiken. Je maakt me boos of je maakt me verdrietig, et cetera. Ja. Versus van, hey, ik word verdrietig van wat jij nu doet. Of ik word verdrietig over besluit wat je neemt. Of ik voel boosheid opkomen op het moment dat je dit doet. En dan gaan we het een beetje loskoppelen. En zo oordelen we vaak over mensen. En, mijn kinderen doen dat ook. Ik doe het ook. Die persoon is stom of vervelend of gek of raar. Versus van, die doet iets wat ik raar vind.
Ja.
En daar zit toch wel een enorm verschil tussen naar iemand kijken en denken, hey, wat hij nou doet, vind ik eigenlijk raar of vervelend. En als ik naar mijn kinderen zou kijken in die termen van, oh, jij doet dit, dus ben je dit. Dan is onze relatie niet een lang leven beschoren. Want dan zijn het in één keer kinderen waar ik helemaal niet bij wil zijn. Maar ik realiseer me donders goed dat ze niet zijn wat ze doen.
Nee.
Het zijn fantastische kinderen, de beste kinderen van de hele wereld. Maar ze doen ook wel eens dingen die ik heel vervelend vind.
Ja, ja. Ja, dat is onvermijdbaar, denk ik.
Hoort erbij.
Ja, ja, je biggest teachers, toch?
Ja, ja, ik heb al zoveel van ze mogen leren. En ook wijsheden weer door mogen vertellen. En dat is heel mooi om te ervaren.
Ja.
Hoe je daar gewoon naar kan kijken en... Ja, en kan leren van, hé, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat doet het met mij? Wat zie ik ze doen? Wat ervaar ik daarbij? Wat kan ik daarvan leren?
Ja, ja, dat is sowieso denk ik een hele mooi uitgangspunt om de mensen die jou, hoe zeg je dat, irriteren, om die, hè, dat zijn, soms zijn dat veel mensen die je irriteren, om die te zien als je biggest teachers, want zij zijn ook jouw grootste leermeesters. En ze laten je zien een deel van jezelf wat je misschien ontkent of wat je liever niet aankijkt. En,
ja, dus dat spiegelen van... ze laten letterlijk je even in de spiegel kijken van wat daar gebeurt.
Ja, ja. Ja, Casper heeft daar ook zo'n quote. Ik geloof dat hij dat een keer op Instagram heeft gepost van... Dat if I inspire you, dan is dat omdat dat ook in jou zit. En if I irritate you, dan is dat ook omdat dat in jou zit. En dat is ook weer dat dan bij die andere persoon laten natuurlijk. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat zeg maar in dit werk, wat jij ook doet, dat mensen soort van je zien als de persoon die dit dus regelt en die een beetje het guru-syndroom, zeg maar. Dat mensen dan die persoon daar helemaal door gaan ophemelen, maar dat is niet waar het over gaat. Het gaat niet over die persoon, zeg maar. En dat is heel belangrijk om dat onderscheid te kunnen maken.
Ja.
In alle tijden.
Ja, zeker. En, ik weet nog dat ik bij een van de trainingen van Casper was, waar hij ook zei van inspireren is een werkwoord en jij bent degene die dit aan het doen bent. Dus jij bent degene die hier zit te inspireren. Dan dacht ik, oh ja, wacht even, weet je, dat doe ik zelf. En inspireren is dan ook het ervoor kiezen om te voelen wat iets met je doet en te onderzoeken wat je daarmee zelf zou kunnen. Dat is volgens mij wat inspireren is.
Ja.
En het maakt niet uit waar je dat vandaan krijgt. Of dat nou van je eigen kind is, of je partner, of iemand op straat, of iemand die naar buiten toe treedt met wijze lessen in TED-talks, workshop, retreats, whatever. Maar nog altijd zit die guru inderdaad in jezelf en ben jij degene die je aan het inspireren bent. Ik heb ook altijd ervaren dat er coaches zijn die zeggen van, joh, ik heb hier een 7-stappenplan naar geluk of een 10-stappenplan of whatever. Ja. Waarvan ik dan aan het denken van, joh, weet je, ik weet niet, die 7 stappen of die 10, die werken voor mij niet. Of tenminste, ik heb daar niet dat resultaat mee geboekt. Ik heb niet de gedachte dat ik altijd voor iedereen de juiste persoon ben. Ik denk dat ik maar voor een heel klein deel van de mensen out there überhaupt iets kan betekenen. En dat het dan ook nog op het juiste moment moet zijn dat we elkaar kunnen vinden. En dat moet ik niet in praktische zin kunnen vinden, maar dat het vonkje slaat ook alleen maar over als we op het juiste moment samen op de juiste plek zijn, in de juiste staat van zijn.
Ja, en divine timing.
Ja, en soms moeten daar al 10 andere coaches en programma's aan vooraf gegaan zijn. En ben ik net degene waar iemand komt en dat er dan in één keer een doorbraak zou zijn of iets echt gebeurt. Maar heel vaak ben ik misschien ook wel degene die gewoon heel vroeg ergens in een proces zit, waardoor mensen uiteindelijk ergens anders in één keer iets voelen gebeuren, bij wijze van spreken.
Ja.
En dat is oké, weet je. Zo is het voor mij ook geweest. Ik heb ook veel coaching gehad, veel trainingen gevolgd, waar je achteraf van denkt, maar als ik die allemaal niet had gevolgd, had ik waarschijnlijk ergens verderop ook niet, was ik ook niet in staat geweest om daar wel iets te ervaren waarvan ik dacht van, oh ja, wacht je, dit is nu echt voor mij life changing geweest.
Ja, ik denk dat het heel erg gaat over alignment. Weet je, alignment, divine timing, hoe je het wil noemen, maar sorry.
Zo. Ja, geen probleem.
Dat je er soms gewoon een moment is dat het allemaal klikt, zeg maar. Dat het echt dan ineens life-changing is, maar dat daar vooraf ging, dat dan ook nodig is geweest.
Ja.
En dat geeft voor mij persoonlijk ook altijd zoveel rust van, oké, ik ben misschien nu op dit moment niet waar ik uiteindelijk zou willen zijn, maar dit is wel op dit moment nodig om daar te komen. En als ik ook terugkijk op mijn leven, ik ben dan nu 29 en veel verschillende dingen gedaan. En dat ik denk, wat hebben ze me allemaal gebracht? Maar tegelijkertijd zie ik ook wat ze me allemaal gebracht hebben. En hebben ze me nu hier gebracht? En dat is een heel, voor mij echt een heel krachtig besef. Omdat je daar dus ook die dankbaarheid door kan ervaren. Maar het is echt, het gaat om alignment. Weet je? Je kan, wat je al zegt, alle cursussen doen, de beste cursussen. Maar als jij dus op dat moment niet daar bijvoorbeeld echt die klik voelt, dan gebeurt het niet.
Helemaal eens. En ik zei net van, joh, weet je, dan ben ik in staat om een life-changing moment te ervaren. Maar een life-changing moment is never just a moment. Een life-changing moment is een verzameling van allerlei dingen die je hebt gedaan, die je uiteindelijk ergens toe leiden.
Ja.
Het is niet van ik doe nu even dit en boem, daar gebeurt in één keer heel veel. Nee, het is een heel lang proces waar uiteindelijk een resultaat uitkomt.
Ja, het lijkt soms van, hè, koop deze cursus en je verandert je leven voorgoed. Of koop deze cursus en je wordt binnen een half jaar miljonair, weet je wel. Dat is de droom die verkocht wordt. Hè? En
zeker.
Dat is ook weer helemaal in lijn met de maatschappij van die fast-paced world. Het moet allemaal nu. En ik elke dag beland ik hier weer in dat ik denk, het moet allemaal nu, weet je wel. Ik moet helemaal het nu perfect hebben uitgedacht. En het moet helemaal goed zijn. Alleen, dat geeft eigenlijk gewoon alleen maar weer extra stress. Omdat je dus op een gegeven moment dan is er zijn gewoon de sterren aligned. En dan... Dan komt dat moment.
Het is wel lekker zweverig dit, hoor.
Ja, maar geen schaamte, toch?
Nee, dat is ook zo. Geen omarmend. Schaamte.
Maar het is grappig wat je zegt, want kijk, natuurlijk, ik kom uit een hele rationele omgeving. En dat zweverige dacht ik allemaal van, toen ik voor het eerst ging mediteren, ik dacht, wat is dit voor ongein, weet je wel? Zitten en je gedachten observeren. Maar tegelijkertijd is heel veel van die zweverige dingen zijn heel erg down to earth. En dat weet jij ook. En er wordt dan een bepaald label aangehangen, maar het is weer een label. En het is weer een bepaald oordeel van andere mensen of iets nou wel of niet zweverig is. Dus dat is ook weer interessant. Ja. Maar... ik wilde daar nog even iets over kwijt, maar even kwijt.
Nou ja, het voordeel van zweverig zijn in mijn geval is dat ik ook eens een keer licht als een veertje door het leven kan. Dus, dus ik zweef wel graag wat dat betreft. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Weet je wat ik denk, dingen die ik vroeger heel zweverig vond, vind ik nu gewoon de normaalste zaak van de wereld. En geloof ik echt gewoon heilig in dat het voor mij in ieder geval zo werkt.
Ja.
Dus je perceptie verandert daar ook in.
Ja.
En dat zie je alle kanten op, hè? Dat zie je ook de meer rationelere kant op. Als je daar continu mee in aanraking komt, dan wordt dat ook gewoon jouw wereld en het stuk van jouw waarheid, zeg maar.
Ja. Absoluut.
Ja. Ik wil je heel erg hartelijk bedanken, Alex. Want ik heb het gevoel dat ik nog heel lang met je door zou kunnen kletsen.
Zeker.
Ik hoop je snel weer te zien, want ik baal nog steeds dat ik de level 3 Breathwork Masterclass heb moeten missen, omdat ik thuis in quarantaine moest zitten.
Ja,
En dat die snel weer een nieuwe variant van komt.
Zeker, ja. Er komt sowieso weer een gathering aan in de zomer. Ja, ook en ook nog een level 3 dit jaar, dus dan zijn we gewoon weer bij. Je bent natuurlijk van harte welkom.
En, ik heb al betaald, dus ik verwacht dat ik er gewoon bij ben.
Je staat al op de lijst.
Goed zo.
Tof. Nice. Ja, dankjewel.
Jij bent nu van mijn lijstje van podcastgasten af. In ieder geval, fijn dat je er was. Ik vond het echt leuk om je eindelijk hier eens te spreken en je wat beter te leren kennen, wat meer van je te weten te komen.
Ja, vond ik ook. Dankjewel voor de uitnodiging.
Dankjewel. Aan alle luisteraars, dankjewel dat jullie weer geluisterd hebben. We hopen dat het inspirerend is. Laat het vooral even weten wat je ervan vindt. En tot de volgende keer. Dankjewel. Dag Alex.
Ciao.
Bedankt voor het luisteren naar de Vuur en IJs podcast. Wil je meer voor jezelf? Dan kun je abonneren. Wil je ook iets voor een ander? Dan kun je inspireren. Stuur deze podcast door naar iemand die hem goed kan gebruiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.